Gemeente, laten we deze middagdienst beginnen met het zingen van Psalm 147 en daarvan het zesde vers, Psalm 147, vers 6. De schriftlezing vanmiddag is uit Genesis 25, de versen 19 tot en met 34. Genesis 25, vers 19 tot en met 34. Doen we eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En we belijden ook met de kerk van onze vaderen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 35a, waarna we zingen Psalm 106. En daarvan het derde vers.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En met artikel 35 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis belijden wij. Wij geloven en belijden dat onze zaligmaker Jezus Christus het sacrament des heiligen avondmaals verordend en ingesteld heeft, om te voeden en te onderhouden degenen die alreden wedergeboren en in zijn huisgezin, het welk is zijn kerk, ingelijfd heeft. Nu hebben degenen die wedergeboren zijn in zich tweeërlei leven, het ene lichamelijk en tijdelijk, het welk zij van hun eerste geboorte meegebracht hebben, en alle mensen gemeen is, het andere is geestelijk en hemels, het welk hun gegeven wordt in de tweede geboorte, de welke geschiet door het woord des evangelies in de gemeenschap des lichaams van Christus. En dit leven is niet gemeen dan alleen den uitverkorenen Gods. Alzo heeft ons God tot onderhouding des lichamelijken en aardse levens aards en gewoon brood verordend, het welk daartoe dienstig is en allen gemeen is, zowel als het leven. Maar om het geestelijke en hemelse leven te onderhouden, het welk de gelovigen hebben, heeft hij hun gezonden een levend brood, dat van de hemel nedergedaald is, te weten Jezus Christus, de welke het geestelijk leven der gelovigen voedt en onderhoudt, als hij gegeten, dat is, toegeëigend en ontvangen wordt door het geloof in den geest. Om ons dit geestelijk en hemelse brood af te beelden, heeft Christus verordend een aards en zienlijk brood, het welk een sacrament is van zijn lichaam, en de wijn tot een sacrament zijns bloeds. Om ons te betuigen dat wij, zo waarachtiglijk als wij het sacrament ontvangen en houden in onze handen, en het eten en drinken met onze mond, waarmede ons leven daarna onderhouden wordt, ook zo waarachtiglijk door het geloof, het welk de hand en mond onze ziel is, het ware lichaam en het ware bloed van Christus, onze enige zaligmaker, ontvangen in onze zielen tot ons geestelijk leven. Nu, zo is het zeker en ongetwijfeld dat ons Jezus Christus zijn sacramenten niet te vergeefs heeft bevolen. Zo werkt hij dan in ons al wat hij door deze heilige tekenen ons voor ogen stelt. Hoewel de wijze ons verstand te boven gaat en ons onbegrijpelijk is, gelijk de werking des heiligen geestes verborgen en onbegrijpelijk is. Tot zover. De schriftlezing is uit Genesis 25, vanaf het 19e tot en met het 34e vers. Dit nu zijn de geboorten van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham gewon Isaac. En Isaac was 40 jaren oud als hij Rebekka, de dochter van Betuel den Syriër, uit Paddan Aram, de zuster van Laban den Syriër, zich ter vrouw nam. En Isaac bad den Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw, want zij was onvruchtbaar. En de Heere liet zich van hem verbidden, zodat Rebekka zijn huisvrouw zwanger werd. En de kinderen stieten zich tezamen in haar lijf. Toen zeide zij, is het zo? Waarom ben ik dus? En zij ging om den Heere te vragen. En de Heere zeide tot haar, twee volken zijn in uw buik, En twee naties zullen zich uit uw ingewand van een scheiden. En het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk. En de meerdere zal de mindere dienen. Als nu haar dagen vervuld waren om te baren, zie, zo waren tweelingen in haar buik. En de eerste kwam uit Ros. Hij was geheel als een harenkleed. Daarom noemde zij zijn naam Esau. En daarna kwam zijn broeder uit wiens hand Esau's verzenen hield, daarom noemde men zijn naam Jacob. En Isaac was 60 jaar oud als hij hen gewon. Als nu deze jongens groot werden, werd Esau een man verstandig op de jacht, een veldman, maar Jacob werd een oprecht man, wonende in tenten. En Isaac had Esau lief, want het wildbraad was naar zijn mond. Maar Rebekka had Jacob lief. En Jacob had een kooksel gekookt en Esau kwam uit het veld en was moede. En Esau zeide tot Jacob, laat mij toch slorpen van dat rode daar, want ik ben moede. Daarom heeft men zijn naam genoemd Edom. Toen zeide Jacob, verkoop mij op deze dag uw eerst geboorte. En Esau zeide, zie, ik ga sterven. En waartoe mij dan de eerstgeboorte? Toen zeide Jacob, zweer mij op deze dag. En hij zwoer hem en hij verkocht Jacob zijn eerstgeboorte. En Jacob gaf Esau brood en het linzenkooksel. En hij at en dronk. En hij stond op en ging heen. Alzo verachtte Esau de eerstgeboorte.
Gemeente, wij vervolgen deze dienst met het zingen van de eerste drie versen van Psalm 65. Psalm 65, de versen 1, 2 en 3. Intussen zal ook gecollecteerd worden, uw liefdegaven zullen worden ingezameld. De eerste rondgang voor de diaconie en bij de tweede rondgang voor de kerk. En de deurcollecte straks is bestemd voor het verenigingswerk in onze gemeente. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefden, wanneer we spreken over Gods soevereiniteit en de mens en de verantwoordelijkheid van de mens, is het van het grootste belang dat we de balans van de waarheid zoeken te bewaren. Calvijn, over deze zaken sprekend, zegt dan ook herhaaldelijk dat we de balans moeten bewaren. Wij zijn het van harte met deze uitspraak van Calvijn eens. Twee zaken zijn boven alle verdenking, namelijk dat God soeverein is en de mens verantwoordelijk. Als we de balans tussen deze twee Bijbelse waarheden niet bewaren, komen we in wateren terecht die van Gods woord afwijken. Het gevaar van overaccentuering van de ene waarheid en een ontkennen van de andere waarheid moet altijd tot afwijken van de schrift leiden. Als men alle nadruk legt op Gods soevereiniteit, zonder de verantwoordelijkheid van de mens te handhaven, zal men gewis tot een noodlotsleer vervallen. Terwijl als men alle nadruk legt op de verantwoordelijkheid van de mens, en zo bekommerd is omtrent de verantwoordelijkheid van de mens, dat men de soevereiniteit van God geheel uit het oog verliest, zal dit zeker leiden tot een leer die de mens tot zijn eigen zaligmaker maakt. Men komt er dan vroeg of laat toe om de mens zelf tot de oorzaak van zaligheid te maken en te vervallen tot de leer van de remonstranten die de zaligheid van de mens geheel laten afhangen van wat die mens doet en wil. Ziet u nu wel hoe belangrijk het gezegde van Calvijn is, dat we de balans van de waarheid moeten zien te bewaren? Dat is wat wij hopen te doen wanneer we spreken over wat Gods woord zegt in de tekst van vanmiddag die u vinden kunt in Romeinen 9 vers 13. Romeinen 9 en daarvan het 13e vers. Wij lezen daar: gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Onze tekst spreekt over Jacob en Esau. Letten we op ten eerste Gods genade verheerlijkt in het leven van Jacob. En ten tweede op Gods rechtvaardigheid verheerlijkt in het leven van Esau. Jacob en Esau. Gods genade verheerlijkt in het leven van Jacob. Gods rechtvaardigheid verheerlijkt in het leven van Esau. Hoofdstuk 9 van Paulus' brief aan de Romeinen begint met een belijdenis van de apostel dat het hem een grote droefheid en zijn hart een gedurige smart is dat zijn broeders, de Joden, de Heere Jezus als de Messias verwerpen. De smart over dit verwerpen van Christus door het uitverkoren volk van God, Israël, is zo groot in het hart van Paulus dat hij zelfs zegt: want ik zou zelfs wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen, die mijn maagschap zijn naar het vlees. Maar dan vervolgt hij met ons te leren dat dit niet betekent dat het woord van God is uitgevallen en dat Gods beloften falen. Wij weten dat de belofte van God was dat de Heere altijd met het zaad van Abraham zou blijven en zijn verbond met hen zou bevestigen. Wanneer nu de Joden als volk de Christus verwerpen en weigeren in hem te geloven, zou men kunnen denken dat dit betekent dat de beloften van God falen. De apostel leert ons echter dat in de weinigen die Christus wel als Messias erkennen, de beloften van God vervuld worden. In het overblijfsel dat Christus wel aanvaardt, komt het openbaar dat de Heere zijn volk niet geheel en al verworpen heeft. De apostel betoogt verder dat het onder het Oude Testament ook nooit het gehele Israël geweest is dat waarlijk geloofde. Alles wat Israël heette was niet altijd Israël. Ook toen was het altijd een bijzonder deel van het volk dat waarlijk Gods kinderen kon genoemd worden. Zo komt de apostel dan tot de grote Bijbelse leer van de uitverkiezende genade van God. Al de kinderen van Abraham waren geen kinderen van God, maar alleen de kinderen van de belofte werden voor erfgenamen gerekend. Zoals geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Als we deze tekst lezen, kunnen we begrijpen dat sommige oude godgeleerden hebben gezegd, dit is een verschrikkelijke tekst. Niettegenstaande dit moeten we ook dit woord van God zo eerlijk mogelijk behandelen. Wanneer we handelen over zo'n verborgenheid als de eeuwige predestinatie van God, moeten we niet veronderstellen dat we alles van deze verborgenheid afweten, maar slechts zo ver daarvan spreken kunnen als de Heere ons daaromtrent in zijn woord geopenbaard heeft. Van het ogenblik af dat wij buiten de grens van Gods woord gaan, dwalen we van het rechte spoor af. Om veilig te gaan moeten we ons altijd aan de letter van het woord van God houden. Als we ons eenvoudig aan het woord van God houden, zijn we wijzer dan alle die denken dat ze alles van deze verborgenheid van God afweten en de leer van de predestinatie om hun vingers kunnen winden, alsof het alledaagse zaken betreft. Maar u kunt ervan op aan dat degene die meent er alles van te weten, er heel weinig van weet. Calvijn zegt niet zonder betekenis dat de Heilige Schrift de school van de Heilige Geest is. Velen keren zich af van dit hemelse licht dat ons in Gods woord gegeven wordt en keren zich tot hun eigen veronderstellingen en bevattingen, en dit nooit zonder grote schade. Ook hier geldt het, tot de wet en tot de getuigenis, zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn dat zij geen dageraad zullen hebben. We mogen geen verboden paden betreden, slechts in zoverre als de Heere ons de verborgenheid van zijn eeuwig voornemen heeft bekendgemaakt, kunnen wij ervan spreken. Het is niet goed om in te willen dringen in zaken die niet aan ons geopenbaard zijn in de Heilige Schrift. Wij hebben geen recht meer omtrent de leer van de voorverordinering te weten dan de Heere ons vertelt in zijn woord. Indien het noodzakelijk was voor onze zaligheid dat wij er meer over zouden weten, dan had de Heere ons dit zeker in zijn woord bekendgemaakt. Na deze waarschuwende inleiding wil ik nu onze tekst bezien. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Allereerst moeten we ervan doordrongen zijn dat ook dit een woord van God is. En daarom moeten wij het laten staan zoals het er staat. Sommigen trachten de scherpte van deze tekst weg te nemen door te zeggen, het woord gehaat betekent hier niet haat, maar minder lief gehad. De tekst zou dan luiden, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik minder lief gehad. Doch dit is niets dan een verkrachting van het woord van God. Het feit is dat ons in dit Godswoord wordt meegedeeld dat God Jacob lief had en Esau niet lief had. God verkoor Jacob en zegende Jacob, maar hij verkoor en zegende Esau niet. De Heere stond toe dat Esau voortging in zijn zonden, maar hij stond niet toe dat Jacob in zijn zonden verder zou gaan. Er zijn anderen die om van deze voor hen walgelijke tekst af te komen, zeggen, het betekent hier niet de personen Jacob en Esau, maar de nakomelingen van Jacob en Esau, de Israëlieten en de Edomieten. Door de profeet Maleachi, wiens woorden de apostel hier aanhaalt, wordt inderdaad over de nakomelingen van Jacob en Esau gesproken. Wanneer men evenwel nauwkeurig leest in welk verband de apostel de woorden van Maleachi gebruikt, in Romeinen 9, dan zal men bemerken dat de apostel hier over Jacob en Esau persoonlijk spreekt. In het voorgaande vers lezen we immers hoe de apostel spreekt over Jacob en Esau persoonlijk en gewaagd van het feit dat toen de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, de Heere tot Rebekka had gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. En dan, wat is, in zoverre het de leer van een verkiezend God betreft, het verschil tussen Gods verkiezen van volken en van personen? De Arminianen zeggen dat er alleen een verkiezing van volken is, een zogenaamde nationale verkiezing. Maar hiermee werpen ze hun eigen onbijbelse leer omver. Want als volgens de Arminianen er onrechtvaardigheid in God is, in het verkiezen van de ene mens boven de andere, dan moet er ook onrechtvaardigheid in God zijn in het verkiezen van het ene volk boven het andere volk. Werkelijk, zonder verdraaiing van de Heilige Schrift moet men geloven dat de Heere Jacob heeft lief gehad en Esau gehaat. De Bijbel vertelt ons hier dat de Heere Jacob, en dat Jacob persoonlijk, want hij kent de zijnen bij name, heeft lief gehad en dat hij Esau heeft gehaat. Het is een feit dat niet gelogend kan worden, dat God Jacob heeft lief gehad en Esau heeft gehaat. De leer van de verkiezing is een feit, een onlogenbaar feit. God handelt met het zijne zoals hij wil. Hij heeft sommige van zijn schepselen adelaars gemaakt en andere van zijn schepselen wormen. Sommigen zijn geboren als koningen en anderen als bedelaars. Sommigen zijn begiftigd met een zeer helder verstand en anderen zijn zeer zwak begaafd. Waarom is dit alles zo? Omdat God dit zo gedaan heeft. Uitverkiezing is een feit. Het is een feit in zaken van de natuur waar de ene ster helderder is dan de andere. Het is ook een feit in zaken die de zaligheid betreffen. De Heere heeft het evangelie aan het ene volk en niet aan het andere. Hij schenkt sommigen het voorrecht, de boodschap van het heil te horen en weerhoudt dit voorrecht van anderen. Hij geeft sommigen godvruchtige ouders die hen in de leer van de waarheid en met gebeden opvoeden en aan anderen geeft hij goddeloze ouders die hen zonder God en zijn woord en met liegen en bedriegen grootbrengen. Hij brengt de een onder een zuivere en krachtige bediening van het evangelie en anderen onder een dode of valse bediening daarvan. Het onderscheid is zelfs groter, want God zegent zijn woord aan het hart van de een en zegent het niet aan het hart van de ander. Hij werkt zo krachtig in het hart van de ene mens dat deze het evangelie niet kan weerstaan en onthoudt deze krachtige werking van zijn geest aan anderen, zodat zij hun hele leven het evangelie van Gods genade blijven tegenstaan. Deze zaken zijn geen bespiegelingen, maar feiten. Gods verkiezing is een feit. Niemand kan het ontkennen dat God met zijn schepselen verschillend handelt. En waarom is de Heere de een genadig en gaat hij met zijn genade de ander voorbij? De apostel tracht ons dit duidelijk te maken met het voorbeeld van Jacob en Esau. Laat ons eerst eens een blik slaan op Jacob. De Heere had Jacob lief. Dit is duidelijk te zien in Jacobs leven. Voordat hij was geboren, zei de Heere tot Rebekka dat hij Jacob boven Esau had verkoren. Als Jacob vlucht van zijn vaders huis omdat Esau hem wil doden en neerligt in Bethel met een steen als zijn hoofdkussen, komt de Heere tot hem en spreekt met hem in zijn slaap en belooft hem met hem te zullen zijn, waarheen hij ook gaan zal. Jacob ziet daar in een hemels gezicht de Heere Jezus en zijn middelaarswerk afgebeeld in een ladder die de hemel en de aarde verbindt. Als hij bij Laban is en deze tracht hem te bestelen, staat de Heere dit niet toe en vermenigvuldigt de schapen van Jacob. Als hij vlucht voor de inwoners van Sichem, legt de Heere een vrees op zijn vijanden en zegt hun zijn gezalfde geen kwaad te doen en zijn profeten niet aan te raken. Als gevolg van deze goddelijke bescherming reist Jacob met vrede, te midden van de vijandige heidenvolken. Als een hongersnood over het gehele land komt, waakt de Heere over Jacob en zijn zaad, en hij zendt Jozef in zijn voorzienigheid om Jacob en zijn zaad in de honger te bewaren en een plaats van overvloed te bereiden in het land Gozen. Ten slotte, om maar niet meer bewijzen van Gods liefde voor Jacob op te noemen, zie Jacob op zijn sterfbed. Hoe kalm en rustig kan hij de dood afwachten. Hoe verzekerd van zijn zaligheid legt hij zijn benen naast elkaar en zegt, op uw zaligheid wacht ik, Heere. Werkelijk, het kon van Jacob worden gezegd, zie een man die door God geliefd werd. Maar waarom had de Heere Jacob lief? Als we ons tot het woord van God keren voor het antwoord, lezen we in vers 11 en 12, want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods dat na de verkiezing is vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende, zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Het is zo klaar als de dag dat het niet was om iets goeds in Jacob zelf, dat de Heere hem lief had. De reden waarom de Heere Jacob lief had, was niets anders dan zijn vrije, soevereine liefde. Het was niets dan onverdiende genade die de Heere daarin aan Jacob bewees. Er was niets in Jacob zelf wat God bewoog hem lief te hebben, integendeel. Er was in Jacob alles te vinden wat de Heere moest bewegen, om Jacob te haten evengoed als hij Esau haten. Jacob was van God geliefd op geen andere grond dan vrije genade. In zichzelf verdiende Jacob niet dat de Heere hem zou lief hebben. Wanneer u het leven van Jacob beziet en nagaat wie en wat Jacob in zichzelf was, moet u tot de conclusie komen dat hij niet verdiende zo bijzonder van God geliefd te worden. In zichzelf verdiende Jacob gehaat te worden, evenals Esau. Jacob was ten eerste ook in zonde ontvangen en geboren. Hij had een even verdorven hart als Esau had. In een weg van bedrog verkreeg hij de zegen van zijn vader Isaac. Hij bedroog zijn oude, bijna blinde vader toen hij zei, ik ben Esau. Terwijl hij bij zijn oom Laban woonde, probeerde hij ook deze te bedriegen. Jacob ontwierp een plan om zichzelf te verrijken, waarvan we zeggen moeten dat het geen weg was die een godvrezend man als Jacob zou moeten bewandelen. Zelfs na de worsteling met de engel des Heren, waar hij de zegen van God in een rechte weg verkreeg, was zijn leven niet zonder ongerechtigheden. Hij vergat zijn belofte te vervullen die hij de Heren in Bethel gedaan had, dat hij, wanneer hij ooit in Canaan zou weerkeren, de Heere zou offeren op de plaats waar hij hem verschenen was. Hij gaf zijn dochter aan een heiden tot vrouw. Zijn zonen moorden de stad Sichem uit, en zijn zoon Juda verwekte een kind bij zijn eigen schoondochter. Nee, Jacobs leven was verre van blank en zuiver. Jacob was een zondaar. Hij was een kind van de toorn van nature. Hij was niet alleen ontvangen en geboren in zonde en ongerechtigheid, maar ook een man vol van dadelijke zonden. Hij was oneerlijk, bedriegelijk, geldgierig en vergeetachtig waar het Gods zegeningen betrof. En toch had God hem lief. De enige reden waarom de Heere Jacob lief had, moet zijn geweest Gods vrije, soevereine liefde. De reden moet zijn geweest dat God barmhartig is, wie hij barmhartig is. Jacob verdiende om gehaat te worden en toch had God hem lief. Als de Heere met Jacob had gedaan naar zijn zonde, dan had Jacob geen beter lot kunnen verwachten dan Esau. Het is duidelijk dat genade Jacob onderscheidde van Esau en niet dat Jacob zichzelf onderscheidde. Boven Jacobs leven moet geschreven worden, Ik doe het niet om uwentwil, o huis Israëls, dat zij u bekend, maar om mijn grote naamswil, opdat die verheerlijkt worden. Dit is het wonder in het leven van Gods kinderen. Zij weten dat zij zichzelf niet onderscheiden hebben. Zij weten dat niets dan vrije en soevereine genade hen van anderen heeft onderscheiden. Een waar kenmerk van de kinderen van God is zelfkennis. Niet dat zij deze van zichzelf hebben, maar omdat de Heilige Geest deze in hen werkt. Zij leren verstaan wie en wat zij zijn voor God. Zij weten zich overtreders te zijn van al Gods geboden. En dit niet alleen, maar dat zij zo bedorven zijn van hart, dat zij tot niets dan tot alle kwaad genegen en tot alle goed onbekwaam zijn. Ware zelfkennis vernedert de mens. Het doet ons al Gods zegeningen onwaardig worden. Het doet ons de grootste zegening onwaardig worden, namelijk een verkorene des Heren te zijn. Alleen ware zelfkennis doet ons onze vijandschap tegen de leer van de verkiezing verliezen. Zulke zeggen, Heren, ik lees dat u een volk dat even schuldig is als de anderen, verkoren hebt tot de zaligheid, maar ik ben niet waardig bij dat volk te behoren. Gods verkiezende liefde wordt voor zulken een weldaad zo groot dat ze moeten zeggen, zo een als ik ben kan onmogelijk bij die bevoorrechten en beweldadigden behoren. We lezen van de Canaanese vrouw dat toen Jezus tot haar sprak, aangaande het leerstuk van de verkiezing en de verwerping, en verhaalde van kinderen en honden dat zij sprak, ja, Heere, ik ben een hond. Jezus had haar niet gezegd dat zij een verworpene was, nee, zij zei het van zichzelf. Als we waardig worden een verworpene te zijn, verliezen we onze vijandschap tegen de verkiezing van God. Onwaardigheid is gestempeld op alle harten die genade bezitten. Hun onwaardigheid wordt zo groot dat zij met de Canaanese beleiden, ja, Heere, ik ben niet dan een hond, ik ben waardig door u gehaat te worden. Het wordt een groot wonder voor zulken te behoren tot dat bundeltje der levenden. En zulken ervaren het grote wonder dat, waar wij onszelf buitensluiten, de Heere ons insluit. Wat is het wonder groot voor zulke zondaren die bekennen dat zij verdienen gehaat te worden als Esau. En dat vanwege hun zonden en hun zondige hart als de Heere hun verklaart, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde en daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. De soevereiniteit van God is alleen heerlijk in de ogen van hen die door de Heilige Geest tot niets zijn gebracht geworden. Al dat volk weet het zoals de Heere dit zegt in zijn woord. Ik doe het niet om uwentwil, dit zij u bekend, o huis Israëls, maar ik doe het om mijn grote naamswil. Al Gods kinderen weten het, de enige reden waarom zij ooit zalig zullen worden is Gods vrije en eeuwige liefde. Zij weten dat zij zichzelf niet onderscheiden hebben, maar dat de Heere hen onderscheiden heeft. Ik denk dat we zo de eerste vraag voldoende beantwoord hebben, namelijk, waarom had de Heere Jacob lief? Het moet nu voor ieder duidelijk zijn dat dit niet was om iets goeds in Jacob, maar alleen vanwege de vrije gunst die eeuwig God bewoog. Nu komen we tot de volgende vraag. Waarom haatte de Heere Esau? Laten we trachten die vraag te beantwoorden als we spreken over Gods rechtvaardigheid, verheerlijkt in het leven van Esau. Maar voor we daar verder over denken, zingen we eerst uit Psalm 27 en daarvan het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Psalm 27, het derde vers. Thank you. letten we in de tweede plaats op Gods rechtvaardigheid verheerlijkt in het leven van Esau. We lezen: en Esau heb ik gehaat. Toen we die vraag stelden, verdiende Jacob dat de Heere hem lief zou hebben, moesten we deze vraag met nee beantwoorden. Als we nu de vraag stellen, verdiende Esau dat de Heere hem zou haten, moeten we deze vraag beantwoorden met ja. Waarom haatte God Esau en waarom haat God ieder ander mens? Er is maar één Bijbels antwoord op die vraag en dat is vanwege hun zonden. God haat de zonde en de persoon die de zonde lief heeft en doet, maakt zich daardoor gehaat in Gods ogen. God is een zondehatend God. Er zijn er velen die slechts van één goddelijke volmaaktheid willen weten en dat is de liefde van God. Al wat men aangaande het goddelijke wezen weet te zeggen is, God is liefde. De liefde is echter slechts één van Gods eigenschappen. Er zijn meerdere volmaaktheden in het goddelijke wezen. Zo is God ook een God van heiligheid. En omdat Hij heilig is en de heiligheid bemint, haat God de zonde en de bedrijver van de zonde. Het is een heilige haat en afkeer van het kwade. Deze haat in God maakt God niet minder in onze ogen, zoals de moderne theoloog denkt, maar deze maakt hem heerlijker en meer geducht. De God van de Bijbel is een zondehatend God. Waarom haatte God Esau? Het antwoord op die vraag moet zijn omdat hij de zonde haat. Esau verdiende te worden gehaat vanwege zijn zonde. De zonde was de oorzaak van Gods haten van Esau. Esau verdiende te worden gehaat. Er is geen enkele ziel in de hel in staat om te zeggen, u hebt me erger behandeld dan ik verdien. En ieder die in de hel zal komen, zal gevoelen dat hij daar is gekomen vanwege zijn zonden. Zij allen zullen weten dat ze slechts ontvangen wat zij zich waardig hebben gemaakt. Ofschoon een boetvaardig bekennen zal ontbreken, zal iedere ziel in de hel moeten bekennen dat zij zelf de eeuwige verdoemenis over zich gebracht heeft door haar zondigen tegen God. Allen zullen gevoelen dat hun straf een gevolg is van hun boze werken. Niemand zal God kunnen beschuldigen van onrecht. Integendeel. Als een vuur zal hun consciëntie in hun borst branden en hun eeuwig prediken, u hebt zelf de verdoemenis op u gebracht. Het is genade, vrije genade die een mens zalig maakt. Het is rechtvaardigheid, het is de zonde die een mens verdoemt. God is niet de auteur van de zonde. God is niet aansprakelijk voor hetgeen een mens in de hel brengt, namelijk de zonde. Hij dwingt niemand om zonde te doen. Het is nog zijn besluit, nog zijn weerhouden van genade, hetwelk de mens dwingt te zondigen. God is nooit de auteur van de zonde. Wij moeten zo'n gedachte verfoeien en ver van ons werpen. Wij moeten met Job zeggen, verre zij God van goddeloosheid en de Almachtige van onrecht. God heeft Esau niet verordineerd om zonde te doen. God heeft besloten in zijn eeuwig, wijs en rechtvaardig besluit om Esau met de gave van bekering en geloof voorbij te gaan. God heeft besloten Esau toe te staan om zijn eigen verderf uit te werken, maar hij heeft Esau niet verordineerd om zonde te doen. Het besluit van verwerping, dat is van voorbijgaan met de gaven van bekering en geloof, noemt Calvijn een verschrikkelijk besluit. Maar al noemt de reformator het een verschrikkelijk besluit, Dit belet hem niet om er direct aan toe te voegen dat het een rechtvaardig besluit is. Augustinus beleed aangaande deze goddelijke verborgenheid dat de verordinering ten leven zuiver soeverein is, terwijl de verordinering ten dode niet alleen soeverein is, maar ook juridisch. God neemt daarin acht op 's mensen zonde. Calvijn stemde met Augustinus van ganser harte overeen in dit zeggen. Er is geen onrechtvaardigheid bij God. We kunnen dan slechts spreken van onrechtvaardigheid als de ene partij een vordering heeft op de andere, als God de vergeving van de zonde, de gave van de bekering en de gift van het geloof schuldig zou zijn aan een ieder mens, dan zou het een onrechtvaardigheid in God zijn, om deze zegeningen waar allen een gelijk recht op hebben, aan de een te geven en aan de ander te onthouden. Maar de zondaar heeft absoluut geen recht of aanspraak op enige van Gods zegeningen. Alle zondaren zijn gelijk schuldig en onder de vloek. God zou volkomen rechtvaardig zijn geweest als hij niet één zondaar gezaligd had. God is niet verplicht één enkele zondaar te behouden, want zij allen hebben de dood verdiend. Hij kon alle in de eeuwige dood geworpen hebben, maar het behaagde hem om een deel van de gevallen mensheid te behouden door het bloed van zijn zoon. Laat ons nu weer terugkeren tot de vraag, verdiende Esau gehaat te worden, en het antwoord moet zijn ja, hij verdiende het. Niet alleen omdat hij tot de gevallen mensheid behoorde, maar veel meer nog vanwege zijn eigen persoonlijke zonde. Laat ons het leven van Esau eens bezien. De Bijbel deelt ons over Esau mee dat hij een onheilige en zondaar was. Eerst zien we dat hij zijn eerstgeboorterecht verloor, maar hij zelf verkocht het voor een schotel linzenmoes. Aan het eerstgeboorterecht was de belofte van de komende Messias verbonden. Het verachten van het eerstgeboorterecht hield in het verachten van de belofte die de Heere aan Abraham gedaan had aangaande de komst van Christus. Daarom noemt de apostel in Hebreeën 12 vers 16 Esau een onheilige. Verder deelt de schrift ons mee dat Esau de dochters van de Kanaanieten tot zijn vrouwen nam, terwijl hij toch in zijn eigen moeder het voorbeeld van Abraham's zorg voor ogen had, dat Isaac geen vrouw van de Kanaanieten zou nemen. Ten slotte zien we hoe hij het beloofde land terug toekeert en het verlaat om er nooit meer naar terug te keren. Esau's verderf ligt aan zijn eigen deur. God is niet de auteur van de zonde. Esau bracht de verdoemenis over zichzelf als een gevolg van zijn eigen boze werken. Zo is het met elke zondaar die wandelt in de voetstappen van Esau. Allen die verloren gaan, gaan verloren vanwege hun zonden. Het is tevergeefs voor Esau om te zeggen, ik heb mijn geboorterecht verloren door Gods besluit. Ik heb het verloren omdat God dit zo besloten had. Ik denk dat God hem zou antwoorden, Jacob verkreeg het eerstgeboorterecht bij mijn besluit, maar jij verloor het omdat je het zelf verkocht. De leer is bijbels die zegt dat iedereen die de hemel verliest, de zaligheid verliest omdat hij deze zelf verwerpt. Hij verliest de zaligheid vanwege zijn zonden. Wij mogen zeggen, ik heb de zaligheid verloren vanwege Gods besluit. Maar de Heere zegt, gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven hebt. Waarom is het dat een mens onbekeerd blijft en God niet vreest? Ik weet dat u wilt antwoorden, omdat God hem niet uitverkoren heeft. Maar Gods woord zegt, omdat hij onbekeerd wenst te blijven en God niet vrezen wil. Het is omdat hij de zonde liever heeft dan God, dat hij God niet vreest. Weer andere antwoorden misschien, de mens blijft onbekeerd en vreest God niet, omdat hij onder de macht van de zonde en de Satan is en zich niet kan bekeren en God vrezen. Het is alles waar en bijbels, tenminste, als u er nog één ding aan toevoegt, namelijk dat hij een gewillige slaaf van de zonde is en dat niet God, maar de mens zelf zich daarin gebracht heeft. De mens is niet alleen een gebondene, maar ook een gewillig gebondene. Het kwaad zit veel dieper. De mens blijft onbekeerd en vreest God niet, omdat hij verkiest zondig, werelds, ongelovig en eigengerechtig te blijven. Hij is een gebondene die zijn gebondenheid, de zonde en de wereld, verkiest boven God en Christus. Waarom zondigt de mens? U zegt, omdat God hem daartoe verordineerd heeft, of omdat hij onder de macht van Satan is. Maar weet u wat de Bijbel daarover zegt? De Bijbel zegt dat een mens zondigt omdat hij het zondigen bemint, omdat hij zijn vermaak erin vindt. En wat iemand met vermaak doet, daarvan kan men maar moeilijk zeggen dat hij daartoe gedwongen is. Zodoende moeten we de Bijbelse leer handhaven dat Esau zijn eerstgeboorterecht verloor, omdat hij het zelf vrijwillig verkocht. Evenzo is het met de zondaar die verloren gaat. Hij verliest zijn eerstgeboortezegen, de hemel en de zaligheid, omdat hij het zelf vrijwillig verkoopt. God, nog Gods verborgen besluit, heeft hem gedwongen te zondigen en zijn zielenzaligheid voor een schotel linzen moesten verkopen. De zondaar heeft dat zelf en geheel vrijwillig gedaan. Zodoende gaat de mens verloren vanwege zijn zondigen, en omdat hij het verdient verloren te gaan. Nadat we vanuit de Bijbel het leven van Jacob en Esau hebben bezien, moeten we tot de twee volgende belangrijke uitspraken komen. Al de heerlijkheid en eer in de zaligheid van een zondaar komt God toe. En al de schuld en verantwoordelijkheid in de rampzaligheid van een zondaar komt de mens zelf toe. Wanneer een zondaar de hemel verliest, dan verliest hij de hemel door eigen schuld. Wanneer een zondaar de hemel verkrijgt, dan verkrijgt hij de hemel door Gods vrije genade alleen. We moeten besluiten met wat een oud Godgeleerde zegt. Het grootste compliment dat men mij aangaande mijn prediking kan geven, is dat men zegt, hij predikt de zaligheid geheel uit genade en de verdoemenis geheel om eigen schuld. Hij geeft God al de eer voor iedere ziel die behouden wordt, maar hij wil niet toestaan dat God de schuld ontvangt voor één zondaar die verloren gaat. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat, zegt Gods woord. Het leert ons, uit genade wordt de zondaar gezaligd en om eigen schuld gaat hij verloren. Zingen wij nu eerst uit Psalm 101, de verzen 1 en 2. Ik zal van de deugd der milde goedheid zingen. En het tweede vers, ik zal met verstand de weg betreden der vromen. Het is het eerste en het tweede vers van Psalm 101.
Thank you.
eindigen we met een woord van toepassing. Het woord van God vertelde ons aangaande Jacob en Esau. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. De vraag werd gesteld, waarom heeft de Heere Jacob lief gehad en waarom Esau gehaat? We hebben gezien dat het antwoord is, de Heere had Jacob lief uit vrije genade en niet omdat hij het verdiende. De Heere handelde in genade met Jacob. De Heere haatte Esau omdat hij de zonde haat. En dus was Esau gehaat door God, omdat hij het verdiende. De Heere handelde in rechtvaardigheid met Esau. We zien in Jacob en Esau het verschillend handelen van de Heere met de kinderen der mensen. Hij zaligt zondaren uit genade en straft zondaren in rechtvaardigheid. Als de mens behouden wordt, is dit enkel genade van God. En als de mens verloren gaat, is dit enkel rechtvaardigheid van God. Iedere zondaar die verloren gaat, gaat rechtvaardig verloren vanwege zijn zondigen. U zult zeggen, maar hoe verenigt u deze twee tegengestelde waarheden? Hoe brengt u Gods soevereiniteit en de verantwoordelijkheid van de mens met elkaar in overeenstemming? Ik durf antwoorden, wij trachten nooit twee vrienden met elkaar te verzoenen. Deze twee Bijbelse waarheden zijn geen vijanden die in overeenstemming met elkaar gebracht moeten worden. Het zijn twee vrienden. God spreekt zichzelf nooit tegen en is nooit tegen zichzelf gekeerd. De geïnspireerde schrijvers van de Bijbel doen nooit enige poging deze twee Bijbelwaarheden met elkaar te verzoenen. Zij trachten nooit de soevereiniteit van God en de verantwoordelijkheid van de mens te verenigen. Wat ze wel doen is, zij prediken herhaaldelijk beide. Zij handhaven Gods soevereiniteit en mensen verantwoordelijkheid zonder pogingen in het werk te stellen om deze met elkaar te verenigen. Zij zagen niets tegenstrijdigs in een verheffen van Gods soevereiniteit als de oorsprong van de zaligheid en tegelijkertijd in een handhaven van de verantwoordelijkheid van de mens. Zij beleden, de zaligheid is geheel uit genade en tegelijkertijd beleden zij, de rampzaligheid is geheel vanwege de zonde. Zij predikten dat niemand dan de uitverkorenen alleen zou zalig worden. En tegelijkertijd predikten zij een vrij aanbod van genade aan alle zondaren. Zij hielden hoog dat Christus alleen voor zijn uitverkorenen stierf, en tevens spraken zij van Christus offerande, als hebbend zo een kracht en waardigheid, dat het overvloedig genoegzaam is voor de zonde van de gehele wereld. Wij noemen het tegenstellingen en zeggen, als het ene waarheid van God is, kan het andere geen waarheid van God zijn. Maar de Bijbel leert ons dat het beide waarheden van God zijn en dat er van tegenspraak geen sprake is. Zelfs al kunnen wij beide waarheden niet verenigen, dan is er nog geen tegenspraak tussen beide waarheden. U zegt misschien, en toch kan ik het niet begrijpen, hoe een mens alleen uit genade zalig wordt en er zelf niets aan toe kan doen, en hoe aan de andere kant een mens om eigen schuld verloren gaat. U zegt misschien, voor mij is er een tegenstelling. Wij moeten u echter antwoorden dat het geen zaak van begrijpen is, maar een zaak van geloven. Op grond van de Bijbel geloof ik, niet begrijp ik, dat er geen tegenstelling is tussen Gods soevereiniteit en de verantwoordelijkheid van de mens. Maar alhoewel ik het niet begrijp, toch geloof ik dat deze twee waarheden waar zijn, namelijk dat zaligheid geheel en al genade is en rampzaligheid geheel en al eigen schuld is. Ons geweten vertelt het ons. En het woord van God bevestigt het, dat wanneer u verloren gaat om eigen schuld. Dat een mens de moordenaar en verderver is van zijn eigen ziel. Wij verliezen het eerstgeboorterecht omdat we het vrijwillig verkopen. Wij verliezen de zaligheid omdat we God, Christus en onze zaligheid als het ware verkopen voor een schotel linzenmoes en de wereld, de zonde en ons hoogmoedige eigen ik liever hebben dan God. Laat ons daarom niet wandelen op de weg van Esau, maar heden zo gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Hoe vernederend is de leer van de verkiezing. Wie van de verkiezing zwijgt, zwijgt niet alleen van de rijkste troostbron van Gods kinderen, maar zwijgt ook van een middel tot gedurige vernedering en verootmoediging voor Gods kinderen. Niets is zo vernederend en kleinmakend als de leer van de verkiezing. Het vernedert de mens en alles wat hij heeft en meent te zijn in het stof, en schrijft de ganse zaligheid niet toe aan degene die wil, nog aan degene die loopt, maar aan de ontfermende God. Hoe vernederend en kleinmakend zijn de woorden van de profeet Maleachi. Was niet Esau Jacobs broeder, spreekt de Heere? Nochtans heb ik Jacob lief gehad en Esau heb ik gehaat. Esau was Jacobs broeder. Beiden hadden dezelfde vader en moeder. Er was geen onderscheid. Beiden waren in zonde ontvangen en geboren. Beiden verdienden de eeuwige dood. Maar God maakte het onderscheid. Hij had Jacob lief en haatte Esau. Hij schonk Jacob de gave van bekering en geloof en ging met deze gave aan Esau voorbij. Wat een verootmoedigende leer. Was niet Jacob Esau's broeder, met andere woorden, was u, volk des Heren, niet even schuldig en verwerpelijk als alle anderen? Was u niet even boos, verdorven en van God vervreemd als de anderen? En ondanks dit alles heeft God u lief gehad. In onderscheid van zoveel anderen heeft Hij u getrokken met goede tierenheid en in u gewerkt het willen en het werken naar zijn welbehagen, zodat u uw zaligheid uitwerkte met vrezen en beven. In tegenstelling tot zoveel anderen is het zoals de apostel zegt, u gegeven in Christus te geloven. Hier moeten we buigen en aanbidden en zeggen, Heere, waarom was het op mij gemunt? Daar zoveel gaan verloren, die gij geen ontferming gunt. Gods volk zal dan ook eeuwig zingen van Gods goede tierenheden en zeggen, het is door u alleen om het eeuwig welbehagen. Amen. Slotzang is uit Psalm 146 en daarvan het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Psalm 146, vers 3. eindigen we met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen. Zegen.